Gemeente, wij gaan lezen uit het woord van God en daar verder naar luisteren. Dat is allereerst het gedeelte uit Matteüs 12, wat de tekst vormt voor de prediking. Maar dat doen we mee in het licht van het gedeelte wat we zullen lezen uit Hebreeën 2. Dus we lezen met elkaar uit het woord van God Matteüs 12, het slotgedeelte vanaf vers 46. En vervolgens lezen we een gedeelte uit Hebreeën 2. Vanaf vers 10. Daarna hebt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij zingen uit Psalm 89, het 9e en ook het 12e vers. Matteüs 12, vers 46 tot en met 50. En terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie zijn moeder en broer stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem: zie, uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen hem zei: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei: zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. En dan lezen we gedeelte uit Hebreeën 2. Daar vallen we natuurlijk ergens een beetje middenin. Maar het gaat erom dat Jezus voor een korte tijd minder geworden is dan de engelen. In het licht van Psalm 8 wordt daarover gezongen in Hebreeën 2. En dan lezen we dus vanaf vers 10. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder: ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan de slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de lezing van Gods woord. We zingen na het amen van de verkondiging uit Psalm 22, het 11e en het 12e vers. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. En dan ook het 12e, gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. Misschien een beetje overrompelende vraag, gemeente, maar bent u blij met uw familie? Natuurlijk begrijp ik wel, voor zover ik dat kan begrijpen, dat dat soms ook een hele lastige kan zijn om zo aan het begin van een preek met deze vraag geconfronteerd te worden. Want er zijn natuurlijk genoeg familiedrama's met alle ellendige gevolgen van dien. En je zegt niet altijd met een bepaalde trots: ja, ik ben familie van. Als iemand gevraagd hebt: hey, ben je daar familie van? Vanmorgen gaat het wel over een gezin en over een bepaalde familie. Dat is duidelijk uit de woorden van de tekst uit Matteüs 12. Als ze aan jullie vragen: hè, ben je familie van de koning? Wat zeg je dan? Zeg je dan nee, natuurlijk niet. Koning Willem-Alexander heb ik helemaal geen familie van. Nee, dat snap ik en dat geloof ik ook wel. En als ik nou zeg, wel familie van de koning, en nog wel van een koning niet van Nederland, koning van de kerk, koning over de hele wereld. Jullie weten dat het volgende week heiligavondmaal is. Dat is de tafel van de koning, waar de familie van de koning een plek ontvangt. Het is zo dat in ook jullie gemeente, onze gemeente zeg ik dan nu maar even op dit moment, het zo is dat je niet zomaar even aan tafel kunt gaan. Daar zijn ook gewoon bepaalde regels voor. Huisregels. Thuis kun je ook niet alles doen, al heb je soms ergens heel erg veel zin in. Een van die huisregels is dat als jij weet, ja, ik heb een teken van de koning op mijn voorhoofd. En de koning heeft mij getekend met water, familiewapen, want hij wil dat ik werkelijk tot zijn gezin ga behoren. Dat ik mij ga gedragen zoals hij dat graag wil in het gezin. En dat ik zo ook straks de dood van de koning, want daar gaat het over bij het heilige avondmaal, dat hij zijn leven gaf om zo'n gezin te kunnen onderhouden en zo iedere keer weer voedsel mee te geven. Als ik dat verlangen ken en ik weet, het teken van de koning staat op mijn voorhoofd, dan wil ik daar ook graag belijdenis van doen. En zo is een van de huisregels, mag je dan ook aan de tafel van de koning. Ik zeg dat even voor jullie, omdat avondmaal misschien ook iets heel moeilijks is, in de zin van, ja, daar gaan mijn vader of mijn moeder, mijn opa of mijn oma, andere mensen zie ik gaan, maar ik mag nooit. Als je echt bij deze koning hoort en wil horen, dan weet die koning echt wel dat jij wacht op het moment dat je zo ook in dat gezin en aan die tafel je plek mag innemen. En dan moet je het nog maar eens over hebben met je vader en moeder. Maar vanmorgen gaat het dus wel over de familie van de koning. Die hij aanwijst, Jezus wijst het gezin van zijn vader aan. En een paar hoofdlijnen daarbij. Hij is ons eigen. Dat blijkt, als hij zijn familie aanwijst, ja, maar toch allereerst wel daarvoor al uit. Als zij tegen hem zeggen, zie uw moeder en uw broer staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Vervolgens is hij ons ook op een bepaalde manier vreemd. Dus hij is ons eigen. Ook weer vreemd als hij vraagt, wie is mijn vader en mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Nou, dat is een beetje vreemd. En tenslotte, wij zijn hem eigen. En dat is zo, wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dus Jezus wijst het gezin van zijn vader aan, hij is ons eigen, hij is ons vreemd en wij zijn hem eigen. Ze zeggen het echt. Dat is het eerste waarover je verbaast als je dit gedeelte uit de schrift leest. Een gedeelte waar hij nogal wat tegenstand heeft ondervonden. Ze zeggen het echt. Ja, dat zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld, als u de Bijbel open hebt bij Matteüs 12, dan ziet u bijvoorbeeld in vers 24 staan, De fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de duivel. Met andere woorden, pas op voor hem. Ja, daar kun je over verbazen, zeggen ze. Zeggen dat echt van Jezus? Blijf uit zijn buurt. Nou, dat weten jullie ook wel. In de Bijbel kun je nooit een waarschuwing vinden. Blijf uit de buurt van de Heere Jezus. Blijf zo ver mogelijk bij hem vandaan, want dat is een gevaarlijke man. Maar ze zeggen het echt. Laten we ons niet verbazen over die woorden. Ik denk dat we veel reden, meer reden hebben om ons te verbazen over waar dat gedeelte mee begint. En toen hij toch de menigte sprak. Zie zijn moeder. Zijn broers staan buiten. En die zoeken hem om hem te spreken als hij daar in dat huis is. En dan wordt dat tegen hem gezegd. Iemand zei tegen hem, zie uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken om met u te spreken. En daar bedoel ik allereerst die woorden voor. Ze zeggen het echt. En dan wel met een paar uitroeptekens erachter. Uw moeder staat daar. Dat is niet iets van, oh ja, Maria was de moeder van de Heere Jezus. Dus die staat buiten te wachten. Ja, dat kun je simpelweg constateren. En oh ja, dat is waar ook, Maria heeft later meer kinderen gehad, samen met Jozef. En toen zijn er dus ook broers gekomen in het gezin van de Heere Jezus. Oh ja, die staan er ook buiten. Ja, zo kun je natuurlijk alles een beetje plat redeneren. Maar als je gewoon eens leest wat er staat, en je bedenkt, dat is dus echt zijn moeder. Ja. Dus hij is het echt. Ja. Echt. Kind van Maria. Echt. Zoon van David. Echt ons vlees en bloed aangenomen, ook al was dat dan aanvankelijk, en ik zeg dat er toch even bij, vlees en bloed uit het volk van de Joden. Vergissen we ons niet. En ook dat mag mee blijven klinken in zo'n gedeelte. Maar wel dit, hij heeft ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Zie, uw moeder staat buiten en ze wil u spreken. En het zijn uw broers. Ja, weet u, ik zeg dat er toch maar even bij. Je kunt natuurlijk zeggen, daar kun je heerlijk over discussiëren. Hè? Van, ja, maar waren toch eigenlijk geen echte broers? Halfbroers zou je dan eigenlijk moeten zeggen. Of stiefbroers, of dan kun je ook nog over discussiëren. Want ja, ze hadden wel moeder Maria als moeder. Maar het bijzondere van de Heere Jezus was toch dat hij God als vader had, terwijl de andere broers gewoon een aardse vader Jozef hadden. Allemaal akkoord. Prima als u dat allemaal bedenkt. Als u maar met al dat bedenken niet het wonder er voor mij uithaalt, dat er allereerst een uitroepteken staat hier in dit gedeelte. En natuurlijk kijk ik dan door het venster van Hebreeën 2 naar Matteüs 12. Maar ik hoop dat u ook van die uitkijkposten hebt, vensters hebt, en die hebt u. Maar ik hoop dat u ook mooie gezichten ziet, mooie vergezichten. Als u Hebreeën 2 mee laat klinken bij Matteüs 12... dan gaat dat lied als het ware vanzelf spelen. Dat hij, omdat de kinderen van het gezin vlees en bloed deelachtig zijn, dat hij om die reden ook vlees en bloed geworden is, mens, want hij moest vele kinderen tot de heerlijkheid leiden. Uw moeder en uw broers zoeken u. Waarom konden ze dat zeggen? Omdat hij gekomen is om kinderen naar de heerlijkheid te brengen. Om kinderen aan tafel te verzamelen. Om straks te kunnen zeggen tegen zijn vader, zie, ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Uw moeder en uw broers staan er. In het venster van Hebreeën 2, en ik ga niet alles uitleggen, gemeente vanmorgen. U hebt een week van voorbereiding. En ik bedoel dat niet flauw, u hebt vanmiddag ook nog wat extra tijd. Een kerkdienst kan dan door de weersomstandigheden niet doorgaan. En daar heeft de een weer andere gevoelens bij dan de ander. Maar op een gegeven moment moet je gewoon heel nuchter zo'n knoop doorhakken en doen wat het meest verantwoord is. Ook al draagt een kerkenraad geen verantwoording voor de gemeente in dat opzicht, dat we iets zouden kunnen beschermen of niet, of wat dat soort dingen. Maar u hebt wat extra tijd. Neem gerust het venster van Hebreeën 2. En al waait het buiten heel hard, laat het binnen ook maar gaan waaien. Door het raam van Hebreeën 2. En dan kijken, niet alleen maar hoe ver de bomen doorbuigen als het heel hard waait. Tuurlijk doet u dat. Maar ook hoe ver God zich neergebogen heeft in hem die hier staat in het huis. Uw moeder. Uw broer. En zo is hij, om nog één ding uit Hebreeën 2 te citeren, onze getrouwe en barmhartige hoge priester. Waarover u in een week van voorbereiding eindeloos mag mediteren. Of was u van plan een andere richting op te kijken de komende week? Wil u veel naar binnen kijken? O, zeker, dat is er ook. En daarover zometeen nog wel een paar woorden. Maar door dat te doen, zult u alleen maar bezwaren kunnen vinden. Alleen maar belemmeringen. Alleen maar dingen die zeggen, nee, jij gedraagt je niet altijd als een kind van deze koning. Dus beledig de koning niet door te doen alsof je echt bij dat gezin hoort. Want je sluit je net zo goed aan bij een ander gezin als het je even uitkomt. Natuurlijk is dan bekering nodig. En het gaat niet goed als we over dat soort signalen heen leven. Maar juist als dat altijd nog een belemmering vormt, is er maar één ding wat u werkelijk kan genezen, en dat is, let op de koning die het gezin van zijn vader aanwijst, en wie hij is, en mediteer daarover. Hij is ons eigen, vlees en bloed, en zo mogen we tot hem toegaan. Hij is ons ook op een bepaalde manier vreemd, zei ik. Want ik denk dat jullie dat ook vinden. Ik denk dat niemand van jullie dat ooit zou zeggen. Je weet wie je moeder is. En ik hoop niet dat ik nu iets heel pijnlijks voor jou zeg. Al kan ik dat natuurlijk niet uitsluiten. Maar dat deze vraag eigenlijk een wond ineens openrukt. Van je weet wie je moeder was, zou ik dan moeten zeggen. Maar dat weet je dan ook. En dan weet jij zeker dat je nooit zult vragen, nou, wie was mijn moeder? Of jij hoeft niet te zeggen, wie is mijn moeder? Dat zeg je niet. En als je weet wie je broertjes en zusjes zijn, en ze zeggen tegen je, hey, er staan een paar broertjes en zusjes buiten bij het schoolplein te wachten op jou. Dan zeg je toch niet, nou, wie zijn eigenlijk mijn broertjes en wie zijn mijn zusjes? Dat is eigenlijk heel raar. Nou, dat is het ook. Wie is mijn moeder en mijn broeder? En dan wijst de Heere Jezus allereerst daarmee op het feit wat ik net even genoemd heb. En dat zegt hij dus vooral in dat laatste vers. Het gaat over de wil van mijn Vader. En dat wijst op die heel bijzondere verhouding tussen de Heere Jezus en de Vader. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Het was niet gebruikelijk om in het enkelvoud God als Vader aan te spreken. Wel iets van onze Vader. Maar dat heel directe mijn Vader lezen we pas in het leven van de Heere Jezus, die op een heel unieke manier, als de enige geboren Zoon van God, de enige geboren Zoon van God, die hij gezonden heeft, om juist het werk van de priester te doen, offer te brengen, zijn leven te geven, de dingen die bij God te doen waren, ook werkelijk uit te voeren. Mijn Vader. Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Worden we teruggewezen? Nou, zo zou ik het niet zeggen. Maar laten we wel beseffen, hij is deze Zoon die gericht is allereerst op zijn Vader. En dat als hij deze woorden spreekt en als hij vraagt wie is mijn familie, wat is dan voor hem beslissend? De wil van zijn Vader. Dat is beslissend. Is het dan zo dat hij op afstand komt te staan? Nee, want hij blijft daar staan en hij heeft een moeder en hij heeft broers. Maar wel op die heel bijzondere manier. En dat maakt hem niet afstandelijk. Dat maakt hem juist des te meer aanbiddelijk. Want hij is dus degene die bij de Vader was en onder ons is komen wonen. Hij is het dus die een korte tijd minder dan de engelen geworden is. Hij is het dus. Gave van God. Het liefste wat God had, heeft hij gegeven. En als u leest dat Jezus zegt, mijn Vader, ook dat zijn van die woorden, ik ga u niet allerlei vensters aanpraten, maar neemt u maar een venster uit de schrift en bedenk wat het betekent dat deze Vader deze Zoon in de wereld gezonden heeft. En wat het voor deze Zoon betekent om op de aarde te zijn, gezonden door mijn Vader. Ik wil maar zeggen, u hoeft de komende week geen gebrek te hebben aan stof om over te mediteren. Om zo uw hart en uw zinnen te richten op hem, die in de hemel is. Want het sursum corda, uw harten omhoog, dat is niet een kwestie van een moment tijdens een avondmaalviering. Zo mogen we dat beoefenen gaandeweg en zeker in een week van voorbereiding. Het tweede dat hij ons vreemd is, wat ik zou willen noemen, is het betekent dus ook dat hij een aantal dingen gewoon relativeert. Ik bedoel, de een van ons is meer familiemens dan de ander. Je hebt families, gezinnen waar ze heel close zijn, zeggen we dan. Tenminste, dat lijkt in ieder geval van de buitenkant zo. En waar heel hecht familieleven is en waar ze heel erg op elkaar betrokken zijn. Anderen is dat weer veel minder. Maar wie is mijn vader, mijn moeder? Stel nu dat u juist het leed met u meedraagt van een gebroken gezin. onbegrepen door je moeder, niet begrepen door je vader, of nog erger, omgekeerd, broers of zussen met wie je geen contact meer hebt, waar je aan kunt lijden. En ik ga het nog niet meteen vergeestelijken in de zin wat dan in het gezin van God, zoals het in de gemeente zich aandient, als familie. Want daar gaat het juist wel over in een ander opzicht. De bloedbanden, die worden gerelativeerd in deze woorden. Wie is mijn moeder? Ja, met wie je met de navelstreng aan verbonden geweest bent. Wie is mijn moeder? Mijn broers, ja, dat is ook. Het zijn kinderen uit dezelfde baarmoeder. En de Heere Jezus lijkt er afstand van te nemen. Nee, daarmee zegt hij niet, het gezin doet er niet toe en een familie behoort er niet toe en een verhouding van broers en zus doet er niet toe. Maar hij onderstreept daar wel dit mee. En laat ik dat dan zeggen om daarmee te volstaan. Het laatste vers, ene laatste vers van hoofdstuk 19. Al wie huizen of broers of zussen of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Ik ken u niet, maar hij weet het. Als dit letterlijk waar is, dat je een vreemde geworden bent in een familie, dat je het buitenbeentje van een gezin bent, en dat omwille van zijn naam, hij zegt, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij kijkt op een heel andere manier naar onze verhoudingen. En dit is de beslissende verhouding. Dat zijn mijn broers en mijn zussen. In het licht van het Koninkrijk van God is er ook genezing voor die ellendige gevolgen van al die gebrokenheid als gevolg van onze zondige, weerbarstige harten, ook in familieverband, soms in één gezin, één huwelijk. Laten we toegaan tot de troon der genade om ook in dit opzicht van deze hoge priester genade, barmhartigheid en hulp te verkrijgen. Nog één ding even bij, dat hij is ons vreemd. Niet alleen dat hij op een unieke manier kan zeggen, mijn vader, zoals niemand dat van ons kan zeggen. Dat hij relativeert onze verhoudingen en ze plaatst in het licht van het Koninkrijk van God. Maar er zit ook wel iets, ja, ik noem dat toch maar pijnlijks aan. Want al ben je een eigen broertje van de Heere Jezus. En zit je met hem aan één tafel. En als je, ja, dan moet je gewoon, daar kun je niks anders bij voorstellen, zoals jullie straks aan tafel zitten thuis. Gezellig, hoop ik. En eten voor je. En zondags is dan toch echt een beetje feest. Zo hebben deze broers van de Heere Jezus ook met hem en met zijn moeder Maria en met vader Jozef aan één tafel gezeten. En heb je dan een streepje voor? Ben je dan hem eigen? Bloedbanden, dan zit je toch heel dichterbij. Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Niet een bloedband is bepalend voor die verhouding. Zij zijn buitenstaanders. Ze staan letterlijk buiten, moeder Maria en die broers. En zo wordt het tegen hem gezegd, ze staan daar buiten en zoeken u. Maar ze moeten ook weten, wij staan er buiten als het gaat om onze bloedband. Er is niet een soort privilege wat je tot familie van de Heere Jezus zonder meer maakt. En dan hoef je nog niet meteen die woorden mee, laten klinken uit Matteüs 7. Al hebben we in zijn naam geprofeteerd en hebben we met u gegeten aan tafel, hij zal tot u zeggen, ik ken u niet. Weet u, dat bedoel ik met dat pijnlijke. Ik denk dat u bij bijbellezen ook wel eens een keer au zegt. Neem ik aan. Ik denk niet dat u een bijbel in huis kunt hebben die waarvan u altijd zegt, fijn dat ik dit gelezen heb. Daar geloof ik niks van. Maar wat ik bedoel is dit. Het zal maar tegen je gezegd worden, wie zijn mijn broers? Denk je dat je daarbij hoort, Jacobus? Omdat je mijn broertje bent. Een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en zijn buitenstaander zijn. Nee, zo staat het er niet, zo zullen we het straks niet lezen. Zijn zonde en vervloeking. Moet ik dat bedenken? Ja, van huis uit erbuiten. Al zou ik hetzelfde bloed door mijn aderen voelen stromen als hij had, dat als zodanig is niet de band die mij tot het gezin van deze vader doet behoren. En het is ook heilzaam, gemeente, om juist deze vader, deze oudste broeder, met al die anderen die tot het gezin zijn gaan behoren te aanbidden. Als je bedenkt, ik was ook iemand zonder vader. Zonder deze broers en zussen. Buiten het gezin van God. En God zij dank heeft hij mij geadopteerd. In genade, uit genade, aangenomen. Gemeente, iets van dat wonder. Waarom heeft het zin een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, en dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood uitgeworpen, buitenstaander, niet meer aan tafel, niet in het gezin. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Mijn vader, daarom, adoptie, aanneming tot kinderen, bevestigd aan tafel, waar de band, de familieband mag trekken, aangetrokken mag worden. En zo zijn wij hem eigen. Dat is dan het laatste. Dus niet die bloedbanden. Gelukkig niemands afkomst hier. Dat is het dus, hè? Er is geen afkomst in je leven die bepalend is voor je toekomst. Dan zit maatschappelijk leven heel anders. Dan blijkt toch wel dat afkomst en milieu en waar je opgroeit toch wel heel bepalend is voor wat je in deze maatschappij nog kunt bereiken. Toekomst. Maar dan zie je het heerlijke van het Koninkrijk van God, het anders zijn. Want daar word je nooit afgerekend op je afkomst. Maar ten diepste is dan de toekomst bepalend. En dat is niet de bloedband, maar de band van het geloof. En als u zegt, ik zat eigenlijk te wachten op het woord wedergeboorte. Dan wil ik dat hardop zeggen. Want het avondmaal is ingesteld voor degene die hij reeds in zijn huisgezin geboren deed worden, wedergeboren deed worden. En die hij zo in het leven wil voeden. Dat is precies hetzelfde. Waarom is dat precies hetzelfde? Omdat je dan gaat doen wat hij zegt. Wie de wil van mijn vader doet. Nou, dat is het. Die is mijn broeder en zuster en moeder. Mijn vader die in de hemelen is, waar ik vandaan kom. Waar ik die unieke verhouding mee heb, wie zijn wil doet. En daar klinkt natuurlijk liefde in doorgemeend. Liefde van deze koning, van deze zoon voor zijn vader. De wil van de vader doen. Vindt u dat mooi? Gewoon als ik u op dit moment even vraag. Zijn dat nou woorden die u afschrikken? Of zegt u, ja, dat is het. De wil van de vader doen. Als het u afschrikt, zo'n zinnetje. Wat zit erachter? Is dat misschien toch dat u op een loonlijst staat in het Koninkrijk van God? Misschien toch een kind geworden wat eigenlijk rekent op een soort loonstrookje aan het eind van de week? Ik heb boodschappen gedaan, ik heb voor u nog een keer mijn kamer opgeruimd. Ik heb mijn broertje eten gegeven een keer toen u geen tijd had. En ik heb goed voor de konijnen gezorgd. Dus dat is 1, 2, 3, 4 euro. Dat doe je toch niet thuis? Ik vraag u de wil van de vader doen. Waarom schrikt u dat af? En zegt u dat hem? Als het zo is dat het meteen gaat klagen van binnen. Omdat je... Ik ga het niet invullen. Vult u het zelf in. Maar weet dit. De wil van de vader doen. Dat is waar de zoon van weet. Zo wordt de vader verheerlijkt. Zo eren we de zoon van David en de vader van deze zoon. Een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Dat is het wat in het gezin de boventoon mag gaan voeren. Dat is het wat symbolisch ook tot uitdrukking komt als je bijeengeroepen wordt rondom de tafel, rondom brood en beker. Wie de wil van mijn vader doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. En dan strekt hij zijn hand uit over zijn discipelen. Weet u, als u de weg kwijt mocht zijn van de week. Ik kan natuurlijk dat bij meer dingen zeggen, maar ik zeg het nu vanmorgen hierbij. Sommige woorden zouden wel in goud mogen staan. Iets mooier nog dan andere woorden. En dat is als de Heer Jezus dat gebaar maakt. En hij strekte zijn hand uit. En daar is zijn gezin. Ziet u het? Hij strekt zijn hand uit over zijn discipelen, over leerlingen, over degene die naar hem zijn gaan luisteren, naar degene die als hij tegen hen zegt, de wil van mijn vader doen, dat ze ontdekt hebben, ja, dan ga ik pas ademen. Dan pas vind ik echt vreugde. Daar zou ik altijd wel naar willen luisteren. Omdat de wil van de Vader zo genadig is, zo goed is, zo vol liefde is. Dienen uit liefde. Die weggaan. Hij strekt zijn hand uit, ook vanmorgen. En juist voor hem of haar, die overal zichzelf buiten zet, let op dit handgebaar en maak u daar niet van af. Zou u dan niet veel liever bidden? Heere, beide handen dan maar. Strek uw hand ook over onze gemeente uit in deze week. U mag ook voorbeden doen. Opdat ze zo allemaal aan de tafel zullen komen die u er verwacht. Hij zingt voor in de kring van zijn broeders. Nog even het venster van Hebreeën 2. Zie ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Het zijn de woorden van deze zoon. Dat doet hij hier. Zijn vader groot maken, in het midden van de gemeente hem de lof toebrengen. Als u de dood des Heren verkondigt, vergeet niet dat het de Vader is die hem ons vlees en bloed deed aannemen. Dat hij het aangenomen heeft en dat hij zo de eer waard is om te ontvangen. Uit de mond van hen die hij zo tot broeder en zuster geadopteerd heeft, aangenomen heeft. Voor het vertrek maken we soms nog een foto. Familiefoto. Als je eens even bij elkaar bent en zeggen, kom, laten we dat maar vastleggen, dat moment. In Matteüs 12 is er een familiefoto. In Hebreeën 2 ook een familiefoto. En waar het om gaat is de gezinshereniging. Begrijpt u? Dat ze er allemaal zullen zijn. En dat er niemand op de familiefoto zal ontbreken. Hier niet, straks niet. En ik kan dan niet eromheen. Er is ook die akelige kerkelijke familiefoto. Een verscheurd gezin. Laat rondom brood en beker er het verlangen zijn dat we alle zullen buigen onder die ene hand. Deze is mijn moeder, ze zijn mijn broers en mijn zussen. Ben jij familie van de koning? Dat is de vraag waar ook papa en mama, opa en oma deze week ook mee bezig zijn. Ze zijn familie van de koning als ze doen de wil van de Vader die in de hemelen is. Dan zijn ze broeder en zuster en moeder van deze koning. En zo wil hij ze aan tafel ontvangen. Zijn maaltijd. Koninklijke maaltijd. Gezinshereniging. Amen.